VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm.
Welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks in het spoor terug de zaak Vermaning. In 1965 vond amateurarcheoloog Tjerk Vermaning een mammoetkamp in Drenthe. De gevonden vuurstenen werktuigen zetten archeologisch Nederland op zijn kop. 10 jaar later werd Vermaning gearresteerd. Was het de grootste archeologische ontdekking of de grootste vervalsing? En zondag 20 januari zenden we uit vanaf het literatuurfestival Writers Unlimited, voorheen Winternachten in Den Haag. Wilt u erbij zijn? Stuur dan een mailtje naar ovtlive@vpro.nl. En Jos, wat gaan we doen?
Nou, we gaan daar in elk geval praten met Nelleke Noordervliet, onze columnist die dit jaar, of verleden jaar moet ik zeggen, de PC Hoofdprijs kreeg voor haar hele oeuvre. En we willen nou eens van Nelleke weten of ze dat ook echt verdiend heeft. En natuurlijk heeft ze dat echt verdiend door zo mooi te laten zien altijd dat mensen van alle tijden zijn, maar toch ook door hun eigen tijd worden gevormd in haar romans. En daar gaan we het over hebben. En nog veel meer mooie dingen. Dames van Rijbroek is er, Ian Burema is er. Het wordt een prachtige uitzending.
Goed, nogmaals, wilt u erbij zijn? Stuur dan een mailtje naar ovtlive@vpro.nl. Tegenwoordig staan kookboeken vol met prachtige, hongeropwekkende foto's en zijn aantrekkelijke eetfoto's een hit op Instagram. Maar hoe kwam die obsessie met voedselfotografie tot stand? In de tentoonstelling Feast for the Eyes wordt de geschiedenis van de voedselfotografie vanaf de 19e eeuw tot nu verteld. En Kim Knoppers, curator bij het Fotomuseum in Amsterdam, is bij ons te gast. Welkom.
Goedemorgen.
Was het altijd al hip of populair om hartjes, koffies en bordjes quinoa te fotograferen en te laten zien zoals nu bijvoorbeeld op Instagram veel wordt gedaan?
Nou, quinoa? Niet. dat niet. Maar eigenlijk vanaf het ontstaan van de fotografie was het fotograferen van stillevens, van voedselstillevens, populair. Het was namelijk heel handig, want voedsel beweegt niet.
Is dat een beetje hetzelfde als dat je in de 17e eeuw ziet met stillevens van die schalen met fruit door die beroemde Nederlandse schilders? Ja. Eigenlijk is dat een voortzetting van die trend.
Ja, dat is zeker waar. Fotografie toen het ontstond in de 19e eeuw, imiteerde eigenlijk nog best wel de schilderkunst. En het fotograferen van dat stilleven, dat was dus heel handig. Want eten bewoog niet. En er was een lange sluitertijd nodig, lange belichtingstijd. Dus het was handig dat het eten stil zat. En het was een voortgang op die 17e eeuwse schildertraditie. Ja,
maar dan gaat het dus niet om het eten. Dan gaat het om zo'n mooi mogelijk plaatje. Het had ook iets heel anders kunnen zijn.
Het had iets anders kunnen zijn, maar zoals Laura net al in de inleiding zei, is eten en de mens, dat is eigenlijk verbonden met elkaar vanaf de oorsprong van de mens. Het is een van onze basisbehoeftes. En dat zie je ook, daarom is het ook zo'n onderwerp in de fotografie.
Ik vind het een hele mooie uitspraak, een van onze basisbehoeftes, net na oud en nieuw en kerst eten.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Maar werden die stillevens inderdaad ook groot aan de muur gehangen? En was dat het doel ervan? Of werden ze gebruikt voor kookboeken bijvoorbeeld?
Nou, iets later werden ze gebruikt voor kookboeken. Maar ze werden aan de muur gehangen. Ja, neergezet. Roger Fenton is bijvoorbeeld een fotograaf die in de 19e eeuw dat stilleven wat groter maakte. En hij heeft in zijn carrière heel veel gefotografeerd. Hij is onder andere bekend als de eerste oorlogsfotograaf, want hij ging mee op expeditie naar de Krim. Maar hij fotografeerde ook stillevens. Hij heeft er 40 gemaakt. En die lijken dus enorm op die schilderkunst uit de 17e eeuw. Je ziet een soort van exquise taferelen van druiven, van perziken. Een mooie karaf staat in het midden op die foto. En in die foto is de textuur van die verschillende fruitsoorten, die is heel erg mooi vastgelegd. En dat deden die 17e eeuwse schilders natuurlijk ook.
Ja, dus die werden even aan de kant gezet met die fotografie.
Mm-hmm.
Jullie hebben de tentoonstelling opgebouwd in 3 thema's. Welke thema's zijn dat?
Het zijn thema's stilleven.
Ja.
Waarbij je die foto van Roger Fenton ziet, maar ook hedendaagse varianten. Het thema rond de tafel. En tenslotte het thema spelen met eten. Want uiteindelijk eindigt toch elk ding over eten weer in een voedselgevecht. Ja. Of in het,
Zullen we dan 2 en 3 rond de tafel en spelen met eten, whatever that may be, even apart nemen?
Ja.
Rond de tafel, wat krijgen we dan van plaatjes? Krijgen we dan schransende boeren en nette beschavende etende mensen? Of wat stellen we ons daarbij voor?
Eten dat, zoals eten niet alleen over het eten gaat, maar nog veel meer representeert. Is dat in fotografie ook zo? Een foto over eten gaat niet over eten, maar het gaat ook heel erg over culturele identiteit. Over politieke belangen. En in dat rond de tafel zie je dat wel terug. Er zit bijvoorbeeld, je ziet veel foto's van picknickende mensen, van mensen rondom de tafel. Familiekiekjes. Van mensen die verjaardag vieren of kerstmis vieren. Want daar speelt eten natuurlijk ook altijd een belangrijke rol. Maar een van die politiekere foto's die erin zit is bijvoorbeeld een foto van de Franse fotograaf G.R. En die heeft een prachtige foto gemaakt van bovenaf van een tafel die door de grens, door de Mexicaanse muur gaat. Dus één deel van de tafel staat in Amerika. Het andere deel staat in Mexico. En rondom die tafel zitten allemaal mensen hetzelfde eten te eten. Hij heeft hem vorig jaar genomen, in 2017... toen Trump begon met zijn aanval op de wet die door Obama is ingezet en waar nu nog steeds zoveel om te doen is, om eigenlijk het soort kinderpardon wat ze daar hebben om dat te herroepen. En GR heeft die foto gemaakt om daar aandacht voor te vragen. En wat je ziet, die foto's van boven genomen, je ziet de ogen van een kind als tafelkleed geprint. De ogen van de dreamers, zoals die kinderen worden genoemd, die illegaal naar Amerika zijn gekomen. En rondom die tafel zitten aan beide kanten van de grens mensen hetzelfde te eten. Dus in die end delen we heel veel.
Ja,
en,
maar dit is toch, ik probeer het me voor te stellen, maar dit lijkt me een heel geconstrueerd iets.
Zeker.
Want dit is niet, je gaat niet zomaar voor je lol bij een muur zitten en daar een tafel aan de ene en aan de andere kant niet zetten. Dit is allemaal met voorbedachte raden. Dit is gewoon een politiek statement.
Zeker, ja,
dit heeft niets met de werkelijkheid verder te maken.
Dit is een politiek statement. Ja. GR heeft dat heel bewust gedaan om discussie op te roepen en te provoceren ook voor een deel. Maar in de tentoonstelling zitten ook andersoortige foto's. Rondom wat ik zei, de familiekietjes van rondom de tafel zitten. En zoals we allemaal weten, gebeurt er heel veel rondom dat eten rondom die tafel. Als je met je familie aan het eten bent, je kunt de heftigste discussies krijgen.
Als je een familie van binnen wilt begrijpen, moet je gewoon stiekem gaan zitten terwijl ze zitten eten.
Dan ben
je alle
ook
verhoudingen, wie het eerste wat opschept. Of de moeder zit of staat of voortdurend naar de pannen loopt, of dat de vader dat doet. Ja. Je krijgt eindelijk een sleutel tot een gezin.
Klopt. Maar het zegt ook veel over, bijvoorbeeld, er zit een foto in de tentoonstelling van Russell Lee. Dat is een foto van een gezin gefotografeerd in New Mexico aan het eind van de Grote Depressie. En die foto heeft Russell Lee gemaakt in opdracht van de Amerikaanse overheid, die eigenlijk het landbouwbeleid wilde gaan promoten. En je ziet die mensen daar eten. Je ziet hoe de omstandigheden waren in die tijd. Dus het zegt veel over dat eten, voedsel, dat zegt veel over wie wij zijn als mens en over situaties die zich hebben voorgedaan in het verleden.
Ja, en dan hebben we nog spelen met eten.
Ja.
Dat was nummer 3.
Ja, dat mag eigenlijk niet. Nee, het mag eigenlijk niet. Precies. En er zitten daar ook wel wat subversieve foto's in. Daar gaat het eigenlijk om het ondermijnen van tradities rondom eten. Dus het tegeningaan tegen familieverhoudingen die rondom die tafel ontstaan. Of bijvoorbeeld het ingaan tegen vastgeroeste ideeën rondom wat het is om vrouw te zijn in de keuken. Marta Rosler bijvoorbeeld, die niet met een foto in de tentoonstelling zit, maar met een video. Die heeft een fantastische filmpje gemaakt, Semiotics of the Kitchen. Je kunt het ook op YouTube kijken. Je moet natuurlijk naar de tentoonstelling komen. Maar waarin zij een alfabet maakt van allerlei gereedschappen uit de keuken. En ze begint steeds harder. Ze begint met de A, ze eindigt met de Z. Ze begint steeds agressiever die keukengereedschappen te benoemen. En ze doet dat in een tijd, in 1975, als net de eerste kookshows opkomen. En zij is eigenlijk ja, het niet zo eens met die rol van die vrouw in die kookshows en in de keuken. En zij wordt daar een beetje agressief over.
Ze exploiteert haar woede. Hè? Dus ja, als ze een pollepel en dan een ander ding. En ze wordt steeds boos.
Ja, ze wordt steeds agressiever.
Het is een bevrijdingsactie.
Ja, ja. Zo zou je dat kunnen
zeggen. De tentoonstelling eindigt met een zaal vol kookboeken en pamfletten. Ik valt mij altijd op als ik naar oude kookboeken kijk. Bijvoorbeeld naar de jaren 70 kookboeken. Dan ziet het allemaal best smakeloos uit. Een beetje van die gevulde eieren met van die verlepte blaadjes. En dat licht, dat doet ook wat. En dan, soms staat er ook nog een glaasje sigaretten erbij op tafel. Ligt dat nou aan het voedsel zelf? Of aan de fotografie van die tijd, wat smaakvol werd gevonden?
Nou, mij valt op dat er ook heel veel foto's zijn die er watertandend uitzien. Maar je hebt natuurlijk heel veel verschillende gradaties in fotografie. Ook sommige is kwalitatief heel hoogstaand met supergoede belichting. En andere is wat minder. Dus daar zal het aan liggen.
Goed, nou, het is allemaal te zien in de tentoonstelling Feast for the Eyes tot 3 maart in het FOAM in Amsterdam. Kim, hartelijk dank voor je komst.
Dankjewel.
Het spoor terug.
Als er één zaak is die er maar niet wil aflopen, dan is het de zaak van de zogenaamde steentjeszoeker. We hebben het over de zaak rond Tjerk Vermaning, de beroemdste amateurarcheoloog van Nederland. En deze maand vieren we zijn 90ste geboortedag. In 1965 vond hij een mammoetkamp in Drenthe, maar 10 jaar later werd hij gearresteerd. Was het de grootste archeologische ontdekking of de grootste vervalsing? Luister naar een reconstructie met nooit eerder uitgezonden fragmenten. Samenstelling Gerard Leenders, gemonteerd door Alfred Koster.
Ik zou en ik moest aantonen dat deze mensen hier waren geweest.
Daar waren mammoetjagers geweest, die hadden daar gezeten. Waar ik naar had gestreefd, dat was dat ik dus een eredoctoraat zou krijgen. Hè?
Dat hele woord wetenschapper stelt totaal niets voor.
Geen een van onze wetenschappelijke heren heeft mij persoonlijk gefeliciteerd.
Wat u ook met me doet, maakt me niet uit, maar de stenen zijn echt.
Waar ik voor vecht, dat is voor de echtheid van mijn vondsten.
Mijn vrouw is eraan overleden, dat durf ik eerlijk te zeggen, ja.
Reinhard van der Zanden, conservator van het Drents Museum. Een enorme zaal.
Ja, dit is de Abdijkerk van het Drents Museum. En we staan hier aan het begin van de Vermaning tentoonstelling. De zaak Vermaning over een markant amateurarcheoloog in Drenthe. Vermaning kwam eigenlijk het nieuws in het midden van de jaren 60. En woonde op een gegeven moment in Drenthe. Hij had zich voorgenomen om in Drenthe op zoek te gaan naar hele oude artefacten. Artefacten van Neandertalers. Hij was helemaal geobsedeerd door die uitgestorven mens. En vandaar dat hij zich op dit deel van Drenthe richtte, in Smilde.
We staan hier aan de Witte Wijk. Dat is een kanaal tussen Heikersmilde en Appelscha. En in 1962 lag Tjerk Vermaning hier met de Emanuel. Dat is zijn woonschip. Ja, niet eens zo'n groot woonschip lag hij hier. En woonde hij hier met Grara, zijn vrouw, en zijn twee kinderen. Ja. Johanna en Tjerk.
Historica Anja Schuring schreef samen met conservator Wijnand van der Zanden het boek De Zaak Vermaning.
Tjerk Vermaning was de jongste in een gezin van 12 kinderen. Zijn ouders waren wat je wel noemt waternomaden of waterzigeuners. Dat betekende dat ze woonden op een schip. Eigenlijk woonwagenbewoners op een schip, zeg maar. En ze trokken rond voor hun inkomen. Mm-hmm. In de winter lagen ze veelal lagen ze bij Meppel. En zomers gingen ze dan in Zuidoost-Friesland gingen ze rond. En dan gingen ze bij de deuren langs. Tjerk, zijn moeder, ging met snuisterijen langs de deuren. Zijn vader was stoelenmatter. En Tjerk, zijn oudere broers en zusters, die gingen metalen ophalen en oude lompen bij elkaar scharren.
Ik ben geboren op 18 januari 1929 in de gemeente Staphorst. In die tijd was het de gewoonte dat we dus 's winters in Meppel waren. En want dan had je dus een woonschepenhaven in Meppel. Dat noemde men de Kaap. En dat was net de gemeente Staphorst, dus de provincie Overijssel. En ik ben dus een Staphorster boertje geworden.
Hoe was die jeugd?
Nou, ik mag haast wel zeggen van bar slecht. Als u het mij zou vragen, meneer Van der Veen, wil u het nog eens een keer overdoen, Germanen? Dan zeg ik, nee, dankjewel. Ik heb zelf maar 3 winters lagere school gehad. Maar ik heb zelf een ontzettende grote wilskracht gehad om lezen, schrijven en rekenen te leren. En dat heb ik dan ook voortreffelijk, is me dat gelukt. Nou, toen ik dan een beetje kon lezen en schrijven, ging ik naar de bibliotheken toe. En alles wat op prehistorisch gebied was, dat verslond ik als het ware. Hè? Toen was ik nog maar een jongen van een jaar of, nou ja, een jaar of 13, 14. En dan kreeg ik boeken in handen, waaronder 2 van de prachtigste werken die ik ooit in mijn handen heb gehad. Dat waren de werken van professor Keulen en professor Van der Vlerk. De wereld waarin wij leven, dat waren prachtige kleurenfoto's en alles stonden daarin, in die boeken.
Vlak na de oorlog in 1948 kwam hij Grada Jansen tegen. En dat was eigenlijk liefde op het eerste gezicht, want Grada was ook archeologisch geïnteresseerd en Tjerk ook op het veld. En nou ja, het was gelijk, de verkering was gelijk aan.
En op 19-jarige leeftijd, toen gingen we al trouwen. Ik was 20 jaar en was ik al vader van een gezin, want toen was mijn dochter geboren. Dus we waren er heel jong bij. Maar de studie ging door. Ik studeerde altijd nog in de boeken. Toen kreeg ik dus de archeologische boeken in handen met afbeeldingen, tekeningen van werktuigen, stenen werktuigen zoals vuistbijlen, schaven en schrabbers. En dan van verschillende culturen, niet alleen uit het Paleolithicum, dat is de oude steentijd, maar ook uit het Mesolithicum, de middensteentijd, en het Neolithicum, de late steentijd. En dan de bronstijd en de ijzertijd, al die stukken die waren in de boeken afgebeeld.
Tjerk Vermaning verdient in de jaren 50 zijn geld met het vissen naar oud ijzer in kanalen en gaat langs de deuren als scharenslieper. In zijn vrije tijd struint hij samen met zijn vrouw Grada de akkers af op zoek naar archeologische gebruiksvoorwerpen.
Ik vond niet anders dus dan culturen die ook al bekend waren in Nederland, zoals Mesolithicum, Jong Paleolithicum. Maar toen ik op een gegeven moment te horen kreeg dat er een vuistbijl in Wijnjeterp was gevonden, uit vele, vele oudere tijden, toen boeide me dat nog veel meer. Een stuk waar toen een ouderdom aan toegekend werd door archeologen van 50.000 jaar. Uit de tijd van de Neandertalermens. Toen streefde ik ernaar om ooit eens een keer het geluk te hebben zo'n stuk te vinden. Hè. En ik had wel al begrepen dat je, wanneer je dus zo'n stuk zou willen vinden uit dat midden-paleolithicum, uit die middenfase van dat oude steentijdvak, dan moet je dus een stenenrijk gebied hebben en dat was Smilde. Toen ben ik met mijn schip verhuisd vanuit Friesland naar Smilde.
In 1962, toen hij hier kwam te liggen aan de Witte Wijk, toen was hij slijper van grasmaaiers. We deden dan 2 of 3 op een dag of zo. En voor de rest was hij dan als amateur-archeoloog op het veld te vinden om die Neandertalenvondsten te doen.
Vermaning rijdt op zijn brommetje vrijwel wekelijks naar Assen, naar het Drents Museum, om daar zijn gevonden stenen te laten beoordelen. Diederik van der Waals is in die jaren archeoloog en conservator.
Ik had wel eens het gevoel dat het ook een beetje was dat hij een aanleiding zocht om in het museum te komen waar het lekker warm was en waar je een kopje koffie kreeg. Als het buiten regenachtig en koud was en er eigenlijk bij grasmaaimachines niet zoveel te verdienen was. Maar er was wel degelijk een oprechte interesse in. Mm-hmm. En hij onthield alles wat je hem vertelde goed. En hij keek ook wel in het museum rond en hij zag waar wij mee bezig waren. Dat lag op tafel, vondsten die andere mensen gebracht hadden. Daar was hij in geïnteresseerd.
Maar als ik erkenning voor die stukken wilde hebben, dan moest ik in die tijd zijn bij dokter Bomers. Dat was toen een wetenschappelijk medewerker van BAI in Groningen. BAI noemen wij dat kortaf, maar het is het Biologisch Archeologisch Instituut van Groningen. Die vondsten die werden afgekeurd, hij zag er niets in. Hij zegt, ja, dat zijn stenen die langs natuurlijke weg zijn ontstaan. Dus ik merkte wel dat dat gewoon een gebrek aan kennis was van die man, van dat oude steentijdvak. En op een gegeven moment, en wel op 27 december van het jaar 1964... toen kwam ik op een akker op Hogersmilde. Toen stond maar bijna mijn hart stil, meneer Van der Veen. Daar, schoengewassen door de regen, lagen aan het oppervlak. 3 vuistbijlen, enige afslagen, een paar speerpunten en enkele schrabbers. In totaal 17 stukken lagen zo schoongewassen door de regen, door de dieploeg omhoog gebracht aan het oppervlak. Ik heb daar vreugdetranen gehuild. Daar waren mammoetjagers geweest, die hadden daar gezeten. Dus dit was een unieke vondst voor Nederland. En was in Nederland nog nooit gebeurd dat er een mammoetjagerskamp was gevonden. Nou, toen zijn we met een hele grote boodschappentas vol met werktuigen. En al die vondsten die ik daar had gedaan, zijn we hier naar het Provinciaal Museum gegaan, Grada en ik, mijn vrouw. En we hebben de vondst gemeld bij dokter Van der Waals.
Toen heb ik op het instituut teruggespraak gehouden met mijn naaste collega Bomers. Hier bleek ineens dat een periode die vele tienduizenden jaren verder terug ligt, lang voor de laatste ijstijd, dat dus ook al mensen geweest waren, de nakomelingen van de Neandertalers. Ja, dat zette de hele prehistorie op zijn kop, om zo te zeggen. De gedachten die we hadden over het begin van de prehistorie, ja, die moest je ineens 3 keer zo ver terugleggen.
Na een diepgaand wetenschappelijk onderzoek...
Ja, diepgaand. Achteraf zou ik dat niet meer diepgaand noemen.
Is begin deze week komen vast te staan dat ons land al ongeveer 50.000 jaar geleden werd bewoond door de Neandertaler mens, die hiermee mammoeten, rendieren en wolhagen neushoorns slachten.
Wel, meneer Vermaning, we staan hier op de plaats waar u die geweldige vondst hebt gedaan. U gaat de vondst verkopen aan het Provinciaal Museum van Drenthe.
Ja.
Wat krijgt u ervoor?
Dat is dus zo, meneer. Naar hard overwegen en rijpraad heb ik dus besloten om deze geweldige vondst, de schat mag ik wel zeggen, te verkopen aan het Provinciaal Museum van Assen voor de waarde van 10.000 gulden.
Tot slot, meneer Van Maning, wat doet u met het geld dat u voor deze schat krijgt?
Van dat geld ben ik straks van plan om een groot schip te kopen van plus minus 100 ton en die in te richten als drijvend museum waar mijn hele collectie ingesteld komt.
Hij geeft het de naam Paleo Historia, dat is een oude geschiedenis.
Conservator Wijnand van der Zanden.
De provincie die zag dat wel als een hele mooie mogelijkheid om via dat schip en deze enthousiaste vinder om de archeologie onder de mensen te brengen. Gaf daar ook subsidie aan. En uiteindelijk hebben ook mensen, mijn collega's van toen, van het Drents Museum, flinke steen bijgedragen aan de inrichting en de realisering van die tentoonstelling. Dus dat werd eigenlijk helemaal voor hem, voor Vermaning, in orde gemaakt.
Tjerk Vermaning wordt in één klap de bekendste amateurarcheoloog van Nederland. En de provincie Drenthe is zo trots op zijn inwoner dat hij in juli 1966 de culturele prijs van Drenthe krijgt.
Nou, dat was een bijzondere ervaring. Hè? Je voelt dus dat je in de wetenschap gaat tellen. Hè? Dat je iets belangrijks hebt gedaan. En ik had ook iets belangrijks gepresteerd. Dus naar mijn mening had ik de culturele prijs ook wel verdiend.
Zelf voldaan en zonder wetenschappelijke bescheidenheid. Zo wordt Vermaning ook wel eens omschreven. Zijn kritiek op de wetenschap is vooral gericht op de directeur van het Biologisch Archeologisch Instituut in Groningen, professor Harm Tjalling Waterbolk, die maar geen gebruik wil maken van zijn kennis. De pers gaat daarin mee en noteert gretig uitspraken als: ik steek alle academici in mijn zak en ik ben de messias op het gebied van de oudheidkunde.
Een grootspraak die lachwekkend was. Ja. Ja. Als hij dat mij zou gezegd hebben in het museum, in een conversatie met mij, dan zou ik dat niet geaccepteerd hebben. Maar dan zei hij zulke dingen niet. Nee, het was eigenlijk zulke uitspraken zijn zo onzinnig dat het.
Nou, amper een jaar later, 1967, laat hij in de Telegraaf optekenen. De geleerden hebben mij geen eredoctoraat gegund, omdat ik ze allemaal in hun hemd heb gezet.
Ja, ik had, waar ik naar had gestreefd, en dat weet ook iedereen, dat was dat ik dus een eredoctoraat zou krijgen. Hè? Dat ik dokter honoris causa in de wetenschap zou worden. Want kijk, dat klinkt arrogant, maar dat is het niet. Kijk, als je eredokter bent, dan tel je mee in de wetenschappelijke kringen. Dan ben je dokter. En als je amateur bent, word je niet geloofd. Toen ik eenmaal de kneep te pakken had waar ik die vondsten kon vinden, in welke bodem lagen, toen ging ik door met mijn onderzoek. Met als tweede grote resultaat een mammoetjagerskamp in Heiken. Aan de Vorrelveenseweg. Met 428 stukken gereedschap. Dus dat was de grote vondst van Heiken. Dat was de tweede grote ontdekking op dat terrein. Maar ik had Heiken, had ik het dus, omdat ik zo weinig eer had gekregen voor mijn werk van Hoge Smilde, had ik de mensen er dus niet meer bij gehaald. Ik had het mammoetjagerskamp bij men zelf uit de gestoorde grond gegraven, van Heiken. En daar kwam me later achter en toen is er een grote ruzie ontstaan.
Geen een van onze wetenschappelijke heren heeft mij persoonlijk gefeliciteerd. Als dat nou uit jaloezie is gebeurd, of als dat nou gebeurd is dat men dat domweg heeft vergeten, of het niet belangrijk genoeg vond om een amateur te feliciteren, dat laat ik hier allemaal in het midden, maar ik ben er zeer ontevreden over geweest. Dus waar gaat het nu om? Dat ik niet op een redelijke wijze hier in Nederland samenwerken kan met de wetenschap. De mensen moeten begrijpen dat ik dit allemaal voor niets moet doen.
Nou, we staan hier bij de zuil Miskend Genie. We zitten inmiddels in 1968. En in deze tijd, dan geeft hij ook aan dat hij door Deense archeologen gevraagd is om in Denemarken te komen zoeken en naar vindplaatsen van Neandertalers. En uiteindelijk blijkt dat toch een verzonnen verhaal te zijn. Maar goed, het heeft toch wel weer dingen in werking gezet. En uiteindelijk is er ook door enig politieke druk heeft hij een subsidie gekregen om hier te kunnen blijven zoeken en zeg maar zijn kwaliteiten in te blijven zetten voor Drenthe en Nederland.
We zijn bijzonder verheugd dat nu een regeling tot stand is gekomen. Naar het tot stand komen waarvan we eigenlijk al lang hebben gestreefd. Vermaning en de universiteit hebben elkaar nodig. En we zijn bijzonder verheugd dat op deze wijze de basis is geschapen voor een blijvende goede samenwerking.
Ik dank u zeer, professor Nevermaling. Hebt u ook nog iets aan de mededelingen toe te voegen?
Het is precies zo, professor Waterbolk zegt. Ik ben dan ook terecht blij als aan deze twist een einde is gekomen en dat wij op een prettige manier kunnen samenwerken. Ik zal me dan ook onvermoeid en in dubbele energie in mijn werk voortzetten gedurende dit jaar. En ik hoop als na dit jaar een passende maatregel is gevonden dat ik met mijn werk zou kunnen doorgaan. Ik dank u.
De samenwerking tussen het BAI van directeur Tjalling Waterbolk met Tjerk Vermaning houdt, met vallen en opstaan, 3 jaar stand. Totdat Vermaning in 1972 meedeelt dat hij definitief stopt met de archeologie.
Mij was een goede baan beloofd bij de provincie als corresponderend provinciaal veldarcheoloog in vaste dienst. En dat is er nooit van gekomen. Die belofte is me niet nagekomen. Dus ik heb 3 maal 10.000 gulden gehad. En 3 jaar heeft men dus, wil het even op een cruwe wijze zeggen, aan het lijntje gehouden. En toen heb ik het tenslotte zelf voor bedankt.
Dan biedt hij een collectie te koop aan. Hij had meer dan, als ik me goed herinner, 120 vindplaatsen. Die had hij ook allemaal keurig gedocumenteerd. Hè, op die en die plek gevonden, dan en dan. Allemaal keurig die vindplaatsen apart in doosjes en zakjes bewaard. Geeft een goed beeld van de bewonersgeschiedenis van de regio. Nou, dat is nog wat meer waard. Dus uiteindelijk is die collectie op 45.000 gulden getaxeerd. Dat vond hij erg weinig. Een kinderachtig bedrag. Hij wilde enkele tonnen hebben. En uiteindelijk heeft hij het verkocht voor 50.000 gulden.
Opnieuw schrijft de pers schande over de in hun ogen kortzichtige en kleingeestige houding van vooral professor Waterbolk, waardoor Vermaning verloren zou gaan voor de wetenschap.
Het heeft mij zoveel gedaan dat ik dus in 1973 al 3 nieuwe kransslagaders moest hebben. Die had ik dus al van ergernis van tevoren had ik die al gekregen.
De sympathie voor de steentjeszoeker wordt alleen maar aangewakkerd als hij in oktober 1973 bij Eemster opnieuw een Neandertalerkamp zegt te hebben gevonden. Maar waar precies weigert hij te vertellen. Voor de zoveelste keer komt de nadruk in de pers te liggen op een strijd tussen de ploeterende amateur en de hautaine wetenschapper.
Drukkegeltjes door druk in de bodem, door die cryotubitie. Hier heb je die gesegmenteerde krassen. Kijk maar eens goed. Die krassen bestaan uit kleine stukjes. Maar die bestaan zelf ook weer uit kleine stukjes.
Aan het woord is archeoloog Dick Stapert. Na zijn kandidaatsexamen geologie begint hij in 1969 aan de studie archeologie met specialisatie oude steentijd. Hij doet opgraving in Heiken op de plek waar ook Tjerk Vermaning heeft gegraven. Maar vindt niets uit de oude steentijd. Na zijn afstuderen in 1973 wordt hij door professor Waterbolk aangesteld om onderzoek te doen naar het Midden-Paleolithicum en specifiek de vondsten van Vermaning.
Al heel snel bleef ik haken aan een soort detail wat maar aan mij bleef knagen. En dat was dat die stenen er heel anders uitzagen dan de natuurlijke vuurstenen op die vindplaatsen waar ik had geboord. Die waren allemaal zwaar aangetast door de tand destijds, verweerd. Ze hadden witte patina, dat is een verkleuring, bruine patina, windlak, hè, dat is een soort glans. En de vondsten van Vermaning die hadden weliswaar ook glans, maar dat zag er toch heel anders uit. En die patina's waren er helemaal niet. En het zag er dus anders uit. Ik begreep dat verschil niet. En mijn collega's zeiden, daar moet je toch niet zo over opwinden. Dat zijn maar details, bodemkundige verschijnselen. Daar gaat het niet om. Je moet die dingen beschrijven. Typologie, culturen, maakwijze. En hou je dan niet met die onzin op. Je verdoet je tijd. Ik heb toen een microscoop gevonden. Die stond onbeheerd in de kelder. Die heb ik op een avond naar mijn werkkamer gesleept. En daar keek ik naar de andere vuistbijlen uit Nederland die niet van Vermaning afkomstig waren. En ook naar natuurlijke vuurstenen die ik had verzameld op die vindplaats. En natuurlijk naar die vuistbijlen van Vermaning. En ik ontdekte op die echte, of niet van Vermaning afkomstige vuistbijlen allerlei interessante verschijnselen die eigenlijk helemaal nog nooit beschreven waren. Kegeltjes en krasjes en afsplinteringen die bij zijn stukken ontbraken. Maar op alle andere stukken uit die laag wel te zien zijn. Nou, dat is een groot probleem. Dat verweer, zal ik maar zeggen, kan niet kloppen. Dus daar zat ik erg mee. Op een gegeven moment, een soort flits, viel alles voor mij. Loste de puzzel zich in mijn hoofd op. Ze zijn vervalst. Ik had meerdere argumenten. En één groep argumenten gaat over het niet aanwezig zijn van allerlei verweringsverschijnselen die niet allemaal tegelijkertijd kunnen ontbreken op die situatie. Als ze er echt zouden zijn, uit die laag daar tevoorschijn zouden zijn gekomen, dan hadden daar toch minstens 3-4 van die verschijnselen aanwezig moeten zijn. Zijn ze niet. Punt 2, zaten er allerlei verschijnselen op die er niet horen te zijn. Waren er ribben, randjes, afgeslepen. En als ik daar met die oude microscoop naar keek, dan kon ik zien dat dat door een elektrische slijpmachine moest zijn gebeurd. Strikt parallelle krasjes. En dat soort afgeslepen ribben komt op de natuurlijke stenen in die laag helemaal niet voor. Dan was er nog glans, die dingen glommen wel. En dat hoort ook in die laag. Alleen die glans van de stenen van Vermaning, die kon ik er gewoon met zeep en water afwassen. En dan bleef er een volstrekt vers oppervlak achter. Suikerachtig, mat oppervlak. Uiteindelijk vind ik zelf, en vond ik toen ook, dat het enige absolute argument het geologische argument is. Het ontbreken van verweringsverschijnselen die in die laag simpelweg niet allemaal tegelijkertijd kunnen ontbreken. Op een gegeven moment heb ik dat dus tegen Waterbolk gezegd. Die was toen geschokt. Hij zei, kun je het opschrijven op 1 A4'tje? Dat kon ik. Oké, ik ga erover nadenken. Ik lees wat je hebt geschreven. En morgen dan hebben we het er weer over. En toen zei hij, ik ben het met je eens. Je hebt gelijk. En toen is de hele zaak gaan rollen. Want dan vraag je je af, wat moeten we nu? En op een gegeven moment hebben we samen een rapportje opgesteld. En dat rondgestuurd naar benadeelde partijen, zoals het Drents Museum.
En daarmee komt het rapport ook terecht bij de provincie Drenthe, die aangifte doet. Op 18 maart 1975 wordt Tjerk Vermaning op zijn brommetje gearresteerd door de plaatselijke politie in Meppen, waar hij vanuit Smilde naartoe is verhuisd.
Ik zeg, u maakt mij toch niet wijs. Ik zeg, dat dit allemaal voor controle is van een bromfiets, hè? Nee, zegt hij, meneer Vermaning, gaat u even zitten. Hij zegt, u is aangehouden en hier naartoe gebracht. Hij zegt, u op beschuldiging van het hebben doen plegen van vervalsing en oplichting. Hij zegt, we hebben hier een rapport van professor Dr. H.T. Waterboot en Dr. Anders D. Stapert. Hij zei, deze mensen hebben een aanklacht tegen u ingediend.
Na 36 uur wordt Vermaning vrijgelaten. Hij staat gelijk samen met zijn vrouw Grada de pers te woord.
Zij zullen mij moeten bewijzen dat ik deze stenen zou hebben vervalst. Daar sta ik op.
Alles wat er gevonden is en wat Tjerk ontdekt heeft, is allemaal echt.
En daarom wil ik hiermee eindigen. Tjerk Vermaning is geen oplichter, nog een vervalser van stenen werktuigen. Dit moet professor Waterbolk mij maar kunnen bewijzen.
Bijna 2 jaar later, in februari 1977, komt de zaak Vermaning voor de rechter. Deze beslist, op advies van de verdediging van Vermaning, tot nader onderzoek door de Duitse steentijddeskundige professor Bozinski.
Nou, dat was wel heel interessant, want Bozinski die werd dus ingehuurd door de verdediging van Vermaning. Maar hij kwam tot dezelfde conclusie als ik. Dus dat was wel. Dat gebeurt niet vaak, denk ik, hè, in de rechtszaal. Dat als je iemand oproept om je te helpen iemand te verdedigen. En die sluit zich dan aan bij de officier van justitie. Dat is toch wel curieus.
De rechter acht uiteindelijk vervalsing en oplichting bewezen. En veroordeelt Tjerk Vermaning tot 1 maand voorwaardelijk.
Mijn goede eervolle naam met zo'n schandalige wijze aangetast. En dat je weet dat je zelf onschuldig bent. Dus ik ben onmiddellijk in hoger beroep gegaan. Met de nodige steun en hulp van mijn collega's, hoor.
Die collega's, waaronder getuigendeskundige Ad Wouters, zijn een groep amateurarcheologen die overtuigd zijn van de echtheid van de stenen. Tot die groep hoort ook Anton van der Lee. Hij is al vanaf eind jaren 40 bezig met opgravingen.
In eerste instantie heb ik geloofd dat het gelijk aan de kant van Stapert en de zijne zou zijn.
Totdat hij de stenen van Vermaning bij Ad Wouters onder ogen krijgt.
En daar heb ik in ieder geval voor mezelf 100% de overtuiging aan overgehouden dat er met die vondsten niks mis was.
De fanclub Vermaning, zoals van de ledengroep sympathiserende amateurarcheologen noemt, staat garant voor de kosten van het hoger beroep. Vermaning zoekt direct een nieuwe advocaat. De dan 30-jarige Reinder van der Molen.
Tjerk komt op een middag bij me. Op een maandagmiddag weet ik nog. En de secretaresse kondigt meneer Vermaning aan. Ik zeg, nou oké, ik ga naar beneden naar de bibliotheek waar hij zat. Meester van der Molen, wilt u mijn advocaat in hoger beroep zijn? Ik kon dat op een hele plechtige manier zeggen. Ik was 8 jaar advocaat. Ik dacht, mooie zaak. Leuk, ga ik doen. Ik had er echt zin in. Ik heb toen meteen tegen Tjerk gezegd, oké. Aantal mensen bij elkaar die jou in eerste instantie hebben geadviseerd en bijgestaan. Anderen erbij, we moeten een team vormen. En toen het najaar, toen was dat team samengesteld. En toen zijn we zo heel regelmatig, maandelijks en later wekelijks, zijn we afspraken, werkafspraken gaan maken. Die doet dit, die doet dat. Om zo ja, de verdediging op te zetten.
Ook Anton van der Lee zit in het verdedigingsteam van Vermaning. Speciaal uitgekozen vanwege zijn onderzoek naar vergelijkbare vondsten.
En dan bleek dat al die vondsten met enorme weerstand van beroepszijde te maken hebben gekregen en dat daar zelfs een bepaald patroon in te ontdekken was. De eerste, gewoon spelingen van de natuur. De tweede mogelijkheid was Ze zijn niet zo oud. De derde mogelijkheid. Ze zullen stiekem vanuit Frankrijk of Engeland hier binnen gesmokkeld zijn en voor Nederlandse vondsten gepresenteerd. De vierde mogelijkheid was nog, het zijn vervalsingen.
Eind 1978 dient het hoger beroep in Leeuwarden. Opnieuw wordt een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Advocaat Reinder van der Molen pleit vrijspraak.
Allereerst, rechter, ik moet zich eigenlijk helemaal niet mee bemoeien, want de archeologie moet dat in breed verband, en dat was ook mijn verwijt aan het BAI. Ja, Tjerk eerst moeten vragen. En Tjerk is daar buiten gehouden. Dus ik heb gezegd, het is geen zaak voor de rechter. Ten tweede heb ik gezegd van, laten we nou eens even kijken hoe consistent iedereen is. Want je hebt Stapert. Het gerechtelijk laboratorium was ingeschakeld. Je hebt Bosinski. Vaak heel erg tegenstrijdig. En ten derde heb ik gezegd van, nou, laten we eens kijken van, wat zeggen nou de archeologen? En zo had ik dus Anton van der Lee en Ad Wouters, die met verve en met overtuiging vertelden dat de stukken van Tjerk gerangschikt moesten worden tot zeer oude vondsten. En als authentieke vondsten. Officier van Justitie, procureur-generaal. Er is niets gebleken dat hij heeft vervalst. Dat hij heeft opgelicht dat hij wist dat de vindplaatsen niet correct waren. Er is niks van aangetoond. Dus vrijspraak.
Vier dagen voor kerstmis 1978 wordt Tjerk Vermaning vrijgesproken van vervalsing en oplichting. Tjerk is om gezondheidsredenen niet zelf bij de uitspraak. Zijn vrouw Grada wel.
Wij liepen naar het bodenkamertje. En dan mochten wij de telefoon pakken en Grada voor de telefoon. En die vertelt huilend en snikkend dat hij is vrijgesproken. En zo heeft ze het overgebracht. We zijn toen heel snel naar Assen gegaan waar Tjerk en zijn vrouw om de hals viel. En toen hebben we samen lekker gegeten in Hotel Oversingel. Om het af te blussen.
Of de stenen echt of vals zijn, daar spreekt het Hof zich bewust niet over uit. Dat laat ze in het midden. Dick Stapert.
Dat vind ik, en niet alleen ik, maar dat vonden heel veel mensen heel een idiote beslissing. Die man die werd aangeklaagd voor het verkopen van vervalsingen. Dan moet je toch eerst vaststellen dat het om vervalsingen gaat. Anders heeft zo'n rechtszaak toch helemaal geen fundament. Mm-hmm. En dat sloegen ze dus gewoon over, de rechters van het Hof. Ik vond dat onlogisch en onbevredigend.
Anton van der Lee.
Maar dat is ook logisch. Een rechter moet niet op de stoel gaan zitten van een wetenschapper. Want dan, die stoel past hem niet. Van de kant van de voorstanders van vermaning waren er wel die dat jammer vonden dat in het vonnis niet stond, die stenen zijn echt. Maar je mocht dat van het Hof niet verlangen.
Wij zagen dat als overwinning. Maar ik heb wel gezegd, je moet het relativeren, Tjerk, want het gaat alleen maar over deze strafzaak. Want al heel snel komt die gedachte van, ja, je bent hier wel van vrijgesproken. Het zegt nog niks over de kwaliteit van de stukken. En dat heb ik ook steeds maar weer gezegd, joh. Als je meer wilt bereiken, ja, dan moet je het op een andere manier zoeken. Dat moeten jullie in gesprekken met elkaar, van amateurs en wetenschappers, moeten jullie elkaar proberen te vinden. Mm-hmm. Maar Tjerk zat meer op de lijn van, nou, ik ben nu vrijgesproken. En oké, het is nog niet duidelijk dat de stukken nu echt zijn. Maar het wordt wel tijd dat Waterborg en Stapert worden aangepakt. Die verdienen het niet om langer in de wetenschap officieel werkzaam te zijn. En toen heb ik gezegd, Tjerk, dat doe ik niet. Dat vind ik niet de weg. En toen heb ik ook tegen Tjerk gezegd, hier eindigen mijn werkzaamheden.
Vrijwel direct na de uitspraak wordt in januari 1979 door aanhangers van Tjerk Vermaning de APAN opgericht. De actieve praktijkarcheologen Nederland. De latere voorzitter, Anton van der Lee.
Die club die was eigenlijk opgericht om het gedachtegoed van Tjerk Vermaning, om dat verder over te nemen, uit te breiden en ook heel veel te gaan doen aan het stimuleren van het zoeken naar paleolithische vondsten. Het was een specifieke groep van steentijd-amateurarcheologen.
Allemaal amateurs die zich een beetje miskend voelden.
Oud-conservator Diederik van der Waals.
En die dus heel enthousiast zijn geweest over Vermaning en de eer die aan Vermaning werd toegekend. En toen dat de wetenschap als falsificaten werd aangemerkt, hebben ze dat gezien in het licht van hun overtuiging dat amateurs altijd al door de vakmensen miskend werden. Een mogelijkheid die zich bood aan de vakmensen om de amateurs in het verdomme hoekje te duwen.
Wij dringen erop aan en daar blijven we bij. En niet alleen ik met mijn ventclub, maar de gehele Nederlandse archeologische wereld dringt erop aan dat Waterbolk en Stapert moeten verdwijnen. Uit het belang van de wetenschap en uit het belang van de archeologie. U kunt ervan op aan dat ze eruit gaan, allebei. Wij rusten niet voordat ze op straat staan.
Nou, we werden dus erg aangevallen, Waterbolk en ik, in kranten. De meeste journalisten die waren geheel op de hand van Vermaning. Wij werden afgebeeld als ivoren torenwetenschappers en die tegen de arbeiders. We werden zelfs vergeleken met terroristen en zo. Ik kreeg rare telefoontjes. Wij kregen brieven met menselijke uitwerpselen. Ze schoten met een buks op mijn slaapkamerramen. Qua jongenswerk, zal ik maar zeggen, maar niet aangetrokken. Ik ben ook met de dood bedreigd. Op een gegeven moment kwam er een agent op het instituut langs en die zei dat er informatie was dat we gevaar liepen. Niet echt prettig, toch? Nee.
In 1981 overlijdt Grada Vermaning. En in hetzelfde jaar krijgen de medewerkers van het Drents Museum een spreekverbod opgelegd. Conservator archeologie Wijnand van der Zanden.
Gedeputeerde staten vonden dat het museum moest handelen in de geest van die uitspraak. Dus je niet uitlaten over de echtheid. En dat museum dus ook, ook al was men daar als deskundige van overtuigd dat ze vals waren, zich daar niet over mochten uitlaten. Beknotting van ook wetenschappelijke vrijheid. Dat heeft lang geduurd, want ik ben hier in 1987 gekomen. En bij mijn aanstelling kreeg ik ook te horen dat ik mij over de echtheid van die stenen niet mocht uitlaten.
Men kent al die gebeurtenissen die er rond mij hebben afgespeeld met de professor Waterbolk en dokter Anders Stapert, die vervalsingen. Mijn eerherstel komt nooit. En ik zie dat ook niet zitten dat het ooit zal komen. Dus mijn gezondheid laat niet meer toe om hier nog langer tegen te worstelen. En daarom heb ik gezegd, er moet een einde aan komen. Ik zet een punt achter de archeologie. En om kracht bij de waarheid te zetten dat ik het eerlijk meen, heb ik gezegd, ik verkoop mijn collectie.
De laatste collectie van Tjerk Vermaning wordt in 1986 aangekocht door het Drents Museum. Niet ten onrechte, vind ik Stapert.
Vermaning heeft een heleboel echte dingen gevonden. Enorme collecties Mesolithicum, dingen uit het Neolithicum. En dus ook 10 of 12 echte middenpaleolithen. Dat konden die archeologen ook wel zien van het Drents Museum. Dus dat was de moeite waard om dat aan te schaffen.
Een jaar later, op 21 oktober 1987, overlijdt Tjerk Vermaning. Zijn as wordt uitgestrooid op de akker waar hij zijn allereerste grote vondst deed, in Hoge Smilde. Maar de meningsverschillen over Tjerk Vermaning blijven ook na zijn dood voortbestaan. Door de publicaties van de APAN, door hernieuwd onderzoek van wetenschappers of door de publicatie van de herinneringen van professor Waterbolk in 2003.
Wat Waterbolk in dat boek met name betoogt, dat is, kijk, die zaak Vermaning, dat is een kwestie van een groot complot. En dat complot, dat is gesmeed door dokter Bomers. De stenen zijn vervalst door Ad Wouters. En ze zijn in de grond gestopt door Tjerk Vermaning, om ze daarna met veel bravoure weer tevoorschijn te halen van kijk eens wat ik heb gevonden. Zelfs een Stapert vond het belachelijk. Want die zegt in een commentaar, in het boek zelf trouwens, van nou nee, die grote complottheorie, dat zie ik helemaal niet zitten. Dat
vind ik ongeloofwaardig. Bomers was geen sympathieke man, maar wel een goede archeoloog. En die deels groteske vervalsingen van Vermaning kan hij niet bedacht hebben. Daar kan hij niet achter gezeten hebben.
Tot op de dag van vandaag blijft Vermaning de gemoederen bezighouden. Hij heeft nog steeds trouwe volgelingen, zoals Anton van der Lee.
Ik denk dat Vermaning zijn verdiensten voor de Nederlandse archeologie zodanig zijn geweest dat hij het ook verdient dat mensen zich ook nu nog inspannen om zijn gelijk, waar wij van overtuigd zijn, om dat ook over te brengen aan diegenen die op dit moment daaraan twijfelen.
En de betekenis van Vermaning voor de wetenschap?
Hij is natuurlijk heel lang. Als je kijkt naar de jaren 60, 70, 80 ook nog wel, is die een splijtswam geweest in de archeologie. Tussen enerzijds professionele archeologen, anderzijds amateurs, maar ook wel binnen de professionele wereld. Nou, daar ontstond ook wel wrijving over hoe dat allemaal gelopen was. Als je nog wat verder afstand neemt en nu terugkijkt op die tijd, dan zie ik vooral Vermaning toch als de aanjager van het onderzoek naar het Midden-Paleolithicum.
Wat je ook verder van Vermaning kunt zeggen, die aandacht is daardoor vergroot, waardoor we uiteindelijk juist weer meer vondsten hebben gekregen. En uiteindelijk voor dat hele vak, op de langere duur, heeft het ook positieve gevolgen gehad.
Ik word nu niet geëerd. Op dit moment word ik verguisd. Vertrapt door de wetenschap. Dus als ik nu geen waarde heb, hoeft dat na mijn dood ook niet. Ik verklaar hier dus met nadruk geen standbeeld of gedenkteken na mijn dood. Want ik zou nooit gerust vinden als dat gebeurde. Ook al heb ik de geschiedenis tientallen duizenden jaren vervroegd.
Zover de zaak Vermaning. Samenstelling Gerard Leenders, gemonteerd door Alfred Koster. Met dank aan Co Patist, het Drents Archief, Gerda Jansen Hendricks, Egbert van der Veen en RTV Drenthe. De tentoonstelling De zaak Vermaning in het Drents Museum is nog tot volgende week zondag te bezoeken. En dit was OVT van 6 januari. Zondag 20 januari zenden we uit vanaf het literatuurfestival Writers Unlimited, voorheen Winternachten in Den Haag. Met onder andere Nelleke Noordervliet, die niet de PC Hoofdprijs krijgt, zoals eerder gezegd, maar de Constantijn Huygenprijs. En wilt u daarbij zijn, stuur dan een mailtje naar ovtlive@vpro.nl. ovtlive@vpro.nl. Het wordt hartstikke leuk en gezellig met allemaal grote, mooie gasten. En wij zijn er volgende week weer met een reguliere uitzending. Een hele fijne zondag en tot dan, straks de perstribune van Max.
Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht.